Goedemorgen mensen, allemaal heel hartelijk welkom hier in de kerkdienst van Kerk aan het Plein. In bijzonder ook als u hier te gast bent, voel u vrij om mee te doen, mee te zingen, mee te kijken eventueel. Er is vandaag weer Bijbelklas voor alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Ook als je hier gast bent, als je het leuk vindt om mee te gaan, ga lekker mee. Straks staat er achter in de kerk iemand en die neemt jullie mee naar de overkant van het plein, naar Crescendo. Daar hebben jullie Bijbelklas. En voor de collecte komen jullie dan weer terug hier in de kerk. Na afloop van deze kerkdienst is er weer koffie en thee en limonade. Daar achter in de kerk. En koek, groot gelijk. En koek, heel belangrijk. Zodat we nog met elkaar zo contact kunnen hebben en elkaar kunnen ontmoeten. De voorganger vandaag is Atze Buursma. Ik wens u allemaal een goede kerkdienst onder de zegen van onze Heer.
Ja, er zijn nog een paar kinderen achterin. Zoeken nog een plek, geloof ik. Goed, we gaan beginnen. We gaan staan. En en dan willen we de Heere belijden dat wij ons van Hem afhankelijk weten. Dat doen we met Hemelhoog 40. Dat is een bekende bewerking. Laat maar kijken. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. En laten we nu zingen uit het nieuwe liedboek, lied 280.
Oh,
Dag Jesse. Ja, dan zing je een lied over naar de kerk gaan. En je zingt een lied over de geschiedenis van dit gebouw. Over al die mensen die hier geweest zijn. Al die mensen die hier gekerkt hebben. Ook al die mensen die hier niet meer zijn. Het is een bijzonder gebouw waarin wij kerken. Het is een gebouw al uit de vorige... twee eeuwen geleden nu kun je al zeggen. Een gebouw, je had hier in de tijd dominee Van den Berg. Dominee Van den Berg was een dominee met een hart voor mensen die hulp nodig hadden. Heel veel instellingen van barmhartigheid, zo noemt men dat dan. Mensen die arm zijn, mensen die niet goed konden zien. Mensen die op andere manier hulp nodig hadden. Die mensen die hadden het hart van dominee Van den Berg. En hij is daarin bezig geweest, heeft daarin gewerkt. Vandaar dat je hier in het dorp ook de Van den Berg school hebt. En je hebt de Van den Berg laan of straat. Laan, ja. En dit kerkje noemt men ook wel het kerkje van dominee Van den Berg. Ja. In dit kerkje zijn mensen samengekomen. Eeuwen al. En wij zitten hier. En wij zijn weer mensen die de Heere zoeken. Een hart hebben voor de wereld om ons heen. Een hart hebben voor de mensen in ons dorp. Vandaar dus dit lied dat we hebben gezongen. En dan zou je kunnen zeggen, oh, wat zijn wij geweldig. Hè? En wat zijn wij goede mensen. Laat maar eerlijk zijn, je kent jezelf wel. En je weet wel wie je bent. Wij zijn mensen die zo dubbel kunnen zijn. Wij zijn mensen die hele mooie, lieve dingen kunnen doen voor een ander. Maar er zit ook een andere kant aan ons. En die is niet zo mooi. En die ken je zelf wel. En soms wordt een ander daar op vervelende manier mee geconfronteerd. En zeker voor onze God is die kant ook bekend. En daarom willen we ook aan de Heere onze schuld, onze zonde belijden. Dat doen we door met elkaar Hemelhoog 162 te zingen. toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mensenleven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus, dat we nu door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God verzoend zijn. Laten we dan God ook prijzen. Nou, dat menen we dubbel. We gaan bidden. Heere onze God, wij komen bij u. En we willen u danken dat wij bij u mogen komen. Dat u ons wil horen. Dat u zegt, zeg maar wat je zeggen wil. Ik zal luisteren. Heer, wij willen u op dit moment vragen. U bent zo groot en zo machtig. U bent een God die de hele wereld leidt en die ons door en door kent. Wij willen u vragen of u ons wil helpen om te luisteren naar uw woord. En dat vragen wij omdat dat niet vanzelf is. Het is niet vanzelf dat wij kunnen luisteren, dat wij willen luisteren. Het is ook niet vanzelf dat wij uw woorden overdenken en dat we erover nadenken wat wij er nu gaan, wat wij er nu mee gaan doen in ons eigen leven. Daarom willen wij u vragen of u ons uw Heilige Geest wil geven. Wilt u door uw Geest ook onze harten openen en geven dat uw woorden bij ons binnenkomen en dat ze ook landen in ons leven? Geeft u dat we steeds meer met u gaan leven in alle dingen van ons leven. Wilt u ons horen uit genade? Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. We gaan een verhaal lezen. En het gaat over Jairus en zijn dochtertje. En er is ook nog een vrouw die wat te zeggen heeft. Daarna gaan we een lied zingen. Dat gaat erover, als we dat lied hebben gezongen, dan mogen de kinderen naar de Bijbelklas.
Marcus 5, vers 21 tot 43. Toen Jezus weer het met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: mijn dochter ligt op sterven, kom maar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogenheid had uitgegeven, zonder dat ze ergens een baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht: als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik wel gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. En toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: Talita, kom! In onze taal betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hen op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven.
Straks naar de preek zingen we een lied van Sela. Kinderen rennen naar de overkant, het regent nog steeds. Wachten. Wachten valt niet mee. Als ik ergens een lange rij zie staan, dan ben ik weg. Ik heb geen zin in. Als de vergadering om 8 uur begint, dan ben ik er 5, 4 of 3 voor 8. Maar wachten doe ik niet graag. Maar God laat wel wachten. God laat Israël op Mozes wachten. Wachten tot hij eindelijk van de berg afkomt. Zolang dat ze denken, nou, dat hij niet meer komen zal. Hij laat ze wachten tot ze eindelijk het beloofde land in mogen. Zolang dat een hele generatie die belofte niet in vervulling ziet gaan, omdat ze niet wachten konden. God laat Hanna op een kind wachten, bespaart haar de tranen en de vernedering niet. Saul moet op Samuel wachten, zolang dat hij door zijn ongeduld het koningschap verspeelt. David moet wachten op het moment dat hij eindelijk koning zal zijn. Nou, dat viel niet mee. En Israël moet eeuwen en eeuwen wachten op de komst van de Messias. En wij wachten alweer eeuwen en eeuwen op zijn wederkomst. Op de dag dat er geen oorlog meer zal zijn. Geen onrecht. De dag dat er niemand meer ziek wordt. Dat er geen dood meer zal zijn. En alle tranen van de ogen worden afgewist. Maar het is alweer 2000 jaar geleden dat hij naar de hemel ging. En wij, we wachten nog steeds. Soms met tranen in de ogen. Voor het geloof van sommigen wachten we al veel en veel te lang. Ze wachten niet meer. Ze geloven niet meer. Ze hebben alleen maar hier en nu. In het gedeelte dat we net hebben gelezen, zien we ook een man wachten. Zijn dochtertje ligt op het randje van de dood. Hij is naar Jezus toegegaan, heeft zich voor zijn voeten neergeworpen en heeft Jezus gesmeekt om met hem mee te gaan. Kom toch mee. En leg haar de handen op en red haar leven. En Jezus laat niet op zich wachten. Jezus gaat met hem mee. Jezus gaat mee, zijn leerlingen gaan mee, Jairus en misschien nog wat mensen die met Jairus zijn meegekomen, mensen van zijn huishouden. Ze haasten zich naar het huis van Jairus, waar het kleine meisje ligt. Om het leven van het kleine meisje te redden. Maar er zijn meer mensen die meegaan. Ze willen allemaal zien wat er gebeuren gaat. En tussen die mensen, tussen al die mensen die meegaan naar het huis van Jairus, tussen al die mensen die zich haasten naar het huis van Jairus, stopt Jezus opeens. Iemand heeft hem aangeraakt. Wat een wonder, er zijn zoveel mensen, iemand heeft hem aangeraakt. Ja, dat zeggen de leerlingen ook. En ze zijn behoorlijk geïrriteerd, dat kun je aan alles merken. Het is iets van, ja, wat had je dan gedacht, Jezus? Kom op, is hun reactie. We moeten opschieten, dat meisje. Ga nou niet zeuren over iemand die heeft aangeraakt. Stel je maar voor, ze zijn met z'n allen zijn die in de ambulance gestapt. De ambulance is aangekomen met de sirene, tatuut, tatuut. En ze zitten nu in die ambulance. Ze zijn op weg naar het huis waar je Iris woont, waar het meisje ligt. En dan opeens zegt Jezus tegen de chauffeur, hier moet je stoppen. En de sirene gaat nog door en de lichten zwaaien nog. Maar Jezus stapt uit en hij begint een gesprek met een vrouw. En zei, met jou moet ik even praten. Ja, want dat is wat er gebeurt. Jezus ziet de vrouw staan en begint een uitgebreid gesprek met haar. En het gaat me door. Kijk maar in vers 35, daar staat, terwijl hij nog sprak. Of in onze vertaling, hij was nog niet uitgesproken. Het houdt niet op. En de leerlingen die erbij staan, wat gebeurt hier nou? Ze staan versteld. Die Jairus en zijn dochtertje. Ja, en verplaats je ze in hem, in die Jairus. De tijd tikt. Het leven van zijn kleine meisje glipt hem door de vingers heen. Dit is de grootste nachtmerrie. De grootste nachtmerrie voor elke ouder. Je kind. Het leven van je kind. De dood van je kind. En ineens wordt die grootste nachtmerrie werkelijkheid. Jezus is nog steeds met die vrouw in gesprek. En dan komen er een paar mannen aan. Maar dan weet je wel hoe laat het is. Het gesprek gaat maar door en gaat maar door. En gaat maar door. En dan hoort je Iris de woorden waar hij zo bang voor is. Je dochter is dood. En als ze zeggen, waarom val je de meester nog lastig? Dan bedoelen ze, ja, het is voorbij. Het heeft geen zin meer. Ik ben gewoon te laat. Het heeft te lang geduurd. Het heeft geen zin meer om nog te komen. Jezus zegt, wat? Jullie begrijpen er niets van. Jullie. Ja, en dan zie je ook hoe hij de mensen kent. Jullie vinden dat ik een onvergevelijke fout heb gemaakt. Jullie vinden dat ik niet met deze vrouw had moeten praten. Ik ben te laat. Ik werd gevraagd om te helpen. Maar ik heb het af laten weten. Het wachten heeft te lang geduurd. En dat was niet nodig. Als ik meteen was meegekomen, dan had ik nog op tijd kunnen zijn. Ik zeg tegen jullie, geloof. Goed, nou blijf ik even stilstaan. En ik hoop dat je kunt wachten over hoe het verhaal verder gaat. Gelukkig hebben we het net gelezen en kent het. Ik denk dat je hier iets van God ziet. Dat je moet bedenken dat Gods genade anders gaat dan wij bedenken. Dat Gods genade anders gaat dan volgens onze tijdschema's en onze planning. En wij hebben iets van, ja, als er wat moet gebeuren, dan moet dat nu, want anders is het te laat. En we wachten. En we hopen en we bidden, Heer. Heer, nu is er nog tijd. En dan gebeurt het niet. Het frustreert ons. Hij heeft toch de macht? Waarom gebeurt er dan niets? Maakt ons boos. Waarom laat hij dit gebeuren? Hij laat ons vragen stellen bij de liefde van God. En soms ook bij het bestaan van God. Is God wel goed? Is er wel een God? Maar Jezus zegt hier in dit verhaal, wat? Je denkt dat ik het laat afweten? Dat ik niet doe wat ik beloof? Ik doe het niet volgens jullie idee. En misschien niet op de tijd dat jullie vinden dat het moet gebeuren. Ja, ik laat je soms wachten. En jullie vinden dat onvergeeflijk. Maar ik doe wat ik beloof. Ik zal er werkelijk zijn. Ik ben die ik ben. En als jullie met mij willen leven, dan moet je er maar aan wennen dat het er soms op lijkt dat ik voortdurend en voortdurend en voortdurend op me laat wachten. Maar zo gaat het eenmaal. En je begrijpt er niets van. En je voelt je er beroerd onder. Maar ik doe wel echt en degelijk wat ik beloof. Ik zal er zijn. Petrus, ik denk niet dat hij, hij staat er ook bij, is ook een van de aanwezigen. Ik denk niet dat hij op dit moment al begrepen heeft wat Jezus duidelijk wil maken. Maar hij schrijft later deze woorden. Eén ding mag u niet over het hoofd zien. Er zijn dus dingen die wij over het hoofd kunnen zien. Zeker als we die spanning hebben van dat moet nu gebeuren. Geliefde broeders en zusters, voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u. En Jezus zegt, geloof je dat? Geloof je dat ik er zijn zal? Geloof je dat ik mijn belofte nakom? En ik kijk je Iris aan en zegt, je moet gewoon geloven. Je moet gewoon geloven. Maar het mooie van het verhaal is dat Jezus ook meer laat zien. En dat er uit dit verhaal ook meer duidelijk wordt dan dat je gewoon alleen maar geloven moet. Je krijgt vanuit dit verhaal ook mogelijke antwoorden waarom je soms moet wachten. En waarom God soms op zich laat wachten. En als je hier oog voor krijgt, dan hoeft ook het wachten dat jij soms moet je niet bitter te maken. Of hoef je ook niet door het wachten je geloof te verliezen. Of je vertrouwen dat God werkelijk goed is. Ik denk dat er drie lessen in zitten. In de eerste plaats, het wachten laat Gods wijsheid zien. Je komt in dit verhaal, en vroeger vond ik dat, ja, ik vond het wel irritant dat het verhaal er nog doorkwam, want ja, ik wilde graag weten hoe het afloopt. En dan kwam dat verhaal met die vrouwen nog tussendoor. Ik had soms ook wel een juf en die vergat dat eventjes en die ging in één keer door. Dat vond ik wel fijn. Maar het verhaal hoort er wel tussen. Je komt een vrouw tegen die chronisch ziek is. Een vrouw die als ze mijn dokter zou bellen voor een afspraak en het zou de dokter die dag niet goed uitkomen, dan zou die zeggen, ja, kan het ook een andere dag? Kan het misschien aan het eind van deze week of volgende week? Nou ja, dan denk ik dat het niet mijn dokter is die ze voor de telefoon krijgt. Dan krijgt de assistent. Nou, dan zou de assistente precies hetzelfde zeggen. Wat is er aan de hand? Kan het ook even wachten? Het is niets met ja, wat zij heeft. Nee, dat kun je niet zeggen. Maar ja, ze heeft al 12 jaar deze ziekte. Dat kan echt wel even wachten. Dat meisje waar ze zich naartoe haast, daar kan niet wachten. Die ligt op het punt van sterven. Deze vrouw kan wel wachten. Geen dokter in de wereld die zegt, ik ga eerst naar die vrouw toe. Iris, er komt even een vrouw tussendoor. Ik moet haar eerst even helpen. En daarom denkt iedereen, wat doet Jezus nu? Maar Iris en de leerlingen en al die mensen in het verhaal, zij weten niet wat wij, de lezers, weten. Wat wij weten is dat het voor Jezus niet moeilijker is een zieke te helen dan een dode te helen. Ja, en dan is er nog iets. De vrouw heeft hem aangeraakt en daardoor is ze genezen. Maar daarmee is ze nog geen leerling van Jezus. Iemand die voor altijd en eeuwig definitief veranderd is. Dat moet op dit moment aandacht krijgen. Als Jezus doorgaat, dan laat hij die vrouw ja, genezen, maar in feite onveranderd achter. Hij kan dit niet laten lopen. Een meisje kan wel wachten. Maar het gesprek met deze vrouw niet. Kijk, daar weten wij. En dat weet Jezus. Maar dat weet verder niemand anders. Wij weten het. En kijk nou eens naar jezelf. Hey, je zult dezelfde vragen hebben. Hoe kan dat nou? Hey, waarom laat God niets van zich merken? En je bent teleurgesteld in God, misschien wel boos op God. Waarom heeft God het laten gebeuren? Waarom duurt het wachten zo lang? En misschien ben je daarom wel eens van hem weggelopen. Deze God, daar kan ik toch niet op rekenen. Het is onvergeeflijk. Het is onredelijk wat hij deed, of juist niet deed. In zo'n God kan ik en wil ik niet meer geloven. Misschien is het je gebeurd. Misschien heb je het gedacht. Ik las van Louis van Gaal. Ik heb toch op een of andere manier zwak voor die man. Ja, hoe irritant hij ook kan zijn. Toen zijn eerste vrouw stierf van kanker. Toen zei hij, toen ben ik opgehouden te geloven. We hebben zo gebeden. En dan laat God zo'n goede vrouw, zo'n mooi mens laat hij sterven. In zo'n God kan ik, wil ik niet meer geloven. Dat gebeurt. Dat gebeurt ons christenen. Het wachten duurt te lang. Wat wordt je nou hier verteld? Dat de Heer niet traag is met het nakomen van zijn belofte. Maar dat er dingen zijn die jij niet weet. En die je ook niet kunt weten. En daarom zegt de Heer ook tegen Jairus. Jairus. En daarmee zegt hij eigenlijk ook iets van. Ik kan je niet alles vertellen. Maar je moet gewoon geloven. Kijk, jij kunt wel denken dat ik geen enkele goede reden heb. Dat ik op me laat wachten. En dat er dus geen goede reden is. En het is te begrijpen als je dat denkt. Maar dat slaat werkelijk nergens op. En toch nemen mensen op grond van zulke redeneringen afstand van God. Waarom vertrouw je niet meer op de wijsheid van God? Het wachten laat nog iets anders zien, behalve Gods wijsheid. Je ziet ook de genade van God. Moet je eens even kijken naar Jairus en naar die vrouw. Jairus, dat is iemand. Hij is een van de leiders van de synagoge, staat daar in het dorp, in hoog aanzien bij de mensen. Zeer gerespecteerd iemand. En nou de vrouw. Nou, dat is bijna het tegenovergestelde. Jairus is iemand. Zij is een vrouw. Die komt niet van mij. Zij is een vrouw. In een samenleving waarin het vooral om mannen gaat. Is een vrouw die niets meer heeft. En ze zit aan de grond. Alles wat ze heeft, heeft ze uitgegeven aan artsen. In de hoop dat ze genezing zal vinden. Ja, die vindt ze niet. Ze is chronisch ziek. Ze is onrein. Ze mag zo ook niet bij de Heer komen. Nou, en dan moet je beseffen, chronisch ziek. 12 jaar onrein, waardoor ze gemeden moet worden. De mensen hadden daar wel een mening over in die tijd. Ja, denk maar aan die blindgeborene in Johannes 9. Daar hoor je de mensen redeneren. Daar is de redenering. Als je ziek bent, dan is dat een straf van God. Dan heb je iets gedaan wat God verboden heeft. Ja. En dan moet je zijn straf maar dragen. Deze vrouw is al 12 jaar ziek. Ze heeft iets slechts gedaan. Weet het wel, ze heeft iets slechts gedaan. Ja, anders laat de Heer daar niet haar 12 jaar ermee rondlopen, hoor. Echt niet. Wat een verschil met Jairus. Jairus, die gerespecteerde man. En zij, die vrouw. Maar Jezus wacht bij haar. Wat betekent dat? Dat Jezus niet doet zoals wij doen. Dat Jezus niet meedoet daarmee dat de belangrijkste mensen, de rijke mensen, de gelovigste mensen, de invloedrijkste mensen voorrang krijgen. Waarom? Omdat dat de weg van het kruis is. De weg van het kruis is dat de weg omhoog de weg omlaag is. En de manier om macht te krijgen dienen is. Dat de eerste de laatste zullen zijn. En de manier om gerechtvaardigd te worden is dat je erkent dat je onrechtvaardig bent. En Jezus laat hier zien dat genade werkelijk genade is. Je verdient het niet. Je verdient het niet omdat je rijk bent en aanzienlijk en in aanzien bij de mensen. Je verdient het niet omdat je geloviger bent. Je krijgt het omdat God het je geven wil. En denk nu eens aan al die keren dat jij moet wachten. Moest wachten. Ik denk dat daar lessen over genade in zitten. Als je moet wachten over een inzicht over je gezondheid, dan ga je je zorgen maken. Als je moet wachten op recht, dan word je boos. Want je lijdt onder het onrecht. En dat is natuurlijk en daar is niets mis mee. Maar er kan ook iets onder zitten wat niet goed is. Wat? Dat jij zegt, het komt mij toe. Het komt mij toe dat ik genees. Het komt mij toe dat ik recht gedaan word. Het komt me toe dat rechtgezet wordt wat krom is. Heer, moet u zien wat ik allemaal heb gedaan. Dat was Louis van Gaal. Moet u mijn vrouw eens zien? Moet u zien hoe ik heb geleefd? Met een goed mens. Dat is niet goed, mensen. Dat is niet goed. Dan openbaart zich je zelfgenoegzaamheid. Ik ben goed en ik verdien dat mij goed gedaan wordt. En zelfgenoegzaamheid is een reden voor verbittering, een voedingsbodem voor verbittering. Je weet precies hoe het zou moeten gaan in je leven. Daar heb je recht op. En hoe kan God nou een goed mens als jij dit weigeren? Om je dat te laten zien, kan het zijn dat God je laat wachten. Om je te laten zien dat je niet verdient. Dat het echt genade is en genade alleen. Wanneer je krijgt waar je God om vraagt. Ten slotte. Wanneer God je laat wachten, wil Hij je laten ervaren dat Hij door en door betrouwbaar is. Marcus vertelt dat Jezus het meisje op een hele bijzondere manier opwekt uit de dood. Hij pakt de hand van het meisje beet en zegt: Talita, kom. Femke las het zo net heel mooi voor. Je zei het echt helemaal goed. Ja, ja, echt heel goed. Het betekent, meisje, sta op. Staat er ook bij. Maar wat er eigenlijk, ja, het staat er niet zo bij, maar eigenlijk het woord dat je gebruikt is het woord dat je gebruikt voor je kind. Mijn oudste dochter Vrouwtje was mijn lieve meisje. En tegen mijn tweede dochter Janne zei ik mijn lieve wichtje. En tegen mijn oudste zoon zei ik, mijn lieve mannetje. Jezus spreekt het meisje aan. Zoals haar vader en moeder haar altijd aanspreken. Jezus doet dat wat elke willekeurige ochtend ook had kunnen gebeuren. Hij zegt, mijn lieve meisje, opstaan. Wat zie je hierin? Zijn macht. De grootste vijand die we kennen, de dood. En Jezus doet niets bijzonders. Hij maakt geen gebaar. Hij spreekt geen toversprook uit. Hij zegt alleen maar: opstaan. Opstaan, mijn lieve meisje. En de dood moet haar laten gaan. Hij buigt zich voorover in de dood, pakt haar hand beet en trekt haar uit de dood, alsof het niets is. Hé, meisje, opstaan. Moet je nagaan, de grootste vijand die wij kennen, is voor Jezus niets meer dan een goede nachtrust. Zo groot is zijn macht. Weet je wat ik ook zie? Zijn tederheid. Het is zo lief. Hij pakt je bij je hand. Als een vader of een grote broer. Die er altijd voor je is. Maar hoe kan hij het? Het is niet om wie je bent. Hoe belangrijk je bent. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, maar hoe kan hij dit doen? Ik zal het je vertellen. Toen hij aan het kruis was, moest hij de hand van zijn vader loslaten. En toen hij aan het kruis hing, klonk daar geen stem die zei: ach, mijn lieve mannetje, mijn geliefde zoon. Hé, opstaan, kom er nu maar vanaf. Hij verloor de hand van zijn vader, zodat wij nooit meer uit de hand van zijn vader zouden vallen. Die hand altijd mogen vasthouden. En nu? Waarom zou je iemand zoals hij, zoals God. Opjagen. Waarom zou je ongeduldig worden? Hij houdt van je. En hij weet wat je nodig hebt. Waarom zou je hem verwijten dat hij je heeft laten zitten? Wanneer hij je lang heeft laten wachten. Is dat terecht? Weet jij alles? Ken je alles? Weet je wat hij weet? Moet hij het nou zo doen zoals jij het in gedachten hebt? Weet jij het dan beter dan hij? Wacht op de Heer. Je bent niet de enige die wachten moet. Hij is te wijs, te genadig, te machtig, te teder om zich te laten opjagen. En wees niet bang. Hij is erbij. In de onzekerheid van morgen. Al die tijd dat jij nog wachten moet. Amen. Wachten, hoe doe je dat? Luisteren naar woorden van onze Heer Jezus. Jezus zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij jullie uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie ook de profeten. Laten we zingen over de weg die God met ons gaat. Psalm 119, vers 39 en 40.
Voordat we gaan bidden, nog enkele mededelingen, ook van de kerkraden. De mooie bloemengroet die gaat vandaag naar Hilbert Davelaar. Hilbert Davelaar woont in Voorthuizen en heeft 2 jaar geleden een val meegemaakt, waardoor hij blijvende hersenschade heeft. En ook kan met ernstige hoofdpijnklachten. Ik weet niet of je dat Gronings kunt noemen, maar ik denk wel dat hij verlangt naar genezing. Als groet van onze gemeente willen we Hilbert graag een hart onder de riem steken en dat we voor hem zullen bidden. Vanuit de GKV Kerkenraad, het bericht dat afgelopen week een gesprek is geweest tussen de beroepingscommissie en de kerkenraad, waarin weer nieuwe namen zijn genoemd voor te beroepen predikanten eventueel. En daar Als eerste staat nu de vraag om een tweede beroep uit te brengen op dominee Wilmer Blijdorp uit Brunsum. Een tweede beroep, omdat in de afgelopen periode bij het eerste beroep is aangegeven door dominee Blijdorp dat hij graag contact wil houden met Voorthuizen Barneveld. En omdat ook nu door de gemeente meerdere malen zijn naam weer is naar voren gebracht. In de komende week kunt u daarover, als u wilt, reactie geven aan de kerkraad. We zullen bidden voor de contacten die er zijn, de gesprekken die er zullen zijn. En we vragen u ook om mee te leven, mee te bidden. Er is gebed gevraagd voor de vergaderingen van onze kerken, de GKV landelijk, de synode. En van de NGK heet dat de landelijke vergadering, omdat zij vanaf aanstaande vrijdag en zaterdag en ook later nog gezamenlijk zullen vergaderen. En dat is toch wel een bijzonderheid. We vragen u te bidden daarvoor, voor de ontwikkelingen die we van de Heer verwachten. En ja, dan kijken we hier naar het Kerk aan het Plein. Dan zult u misschien zeggen, moeten we hier nou bidden voor problemen of vragen die er niet zijn? Als we hier om ons heen kijken. Nou, dan zeg ik, ja, het is goed om te bidden voor de mensen die ons vertegenwoordigen, ook van andere kerken. En om te bidden dat we hier niet een kerkgebouw aan het plein zijn, maar een levende gemeente samen, die de Heer plaatselijke eer brengt en er aanwezig willen zijn in deze omgeving. Zullen we samen bidden?
Ja, de kinderen, hè, die staan voor de deur. Ja. In de regen. Tenminste, misschien is het al droog. Dat zou mooi zijn. Eventjes, komende woensdag is er ook stilzijn voor God. Dat is een samenkomst hier in het kerkgebouw, waarin geluisterd wordt naar een gedeelte uit de Bijbel. Waar verder veel ruimte is voor stilzijn. Het stil zijn bij God. Ja, ik zal nog een klein beetje meer vertellen over de gang van zaken rondom dominee Blijdorp. Het bleek in alles dat onze gemeente, de Burgt, maar zelfs de mensen hier in Voorthuizen, dominee Blijdorp nog niet vergeten waren. En afgelopen jaren heeft dominee Blijdorp moeten bedanken. Hij vond geen ruimte om het beroep aan te nemen. Er was heel veel in zijn gemeente, waardoor hij zei van ja, dat houdt mij vast in Brunsum. Maar er is wel al door contact gebleven. Er is met hem gesproken ook van tijd tot tijd. Afgelopen november is weer contact met hem opgenomen. En ja, onlangs is dat weer gebeurd. En dat heeft geleid tot een gesprek. En ook tot ja, ook daartoe dat wij als gemeente zeggen van we zouden heel graag willen dat je er nog een keer over na wilt denken. Om toch dat beroep van Barneveld en ook in Voorthuizen zullen we daar ons gewin mee doen. Te overdenken. Dus dat is wat er speelt. En dominee Blijdorp vond het belangrijk dat het ook wel aan de gemeente wordt voorgelegd. En daarom bent u er ook van op de hoogte gebracht. En ja, als je wat wil schrijven of mailen, dat is altijd welkom. Dan, voordat we gaan bidden, wil ik ook nog dit vertellen. En dat is een verdrietig bericht. Hier in ons midden hebben we ook Klaas en Emmy Dijkema. En Klaas die heeft in de afgelopen week te horen gekregen... had iets van een kleine hersenbloeding. Maar ze gingen kijken in het ziekenhuis en het bleek dat hij een tumor in zijn hoofd heeft. En ze zien ook geen mogelijkheden om te behandelen. Henk van der Velde is er afgelopen week geweest en hij vertelde het aan mij. Ik moest toch in het ziekenhuis zijn de volgende dag en ik ben ook even bij hem geweest. We zijn heel verdrietig onder. We zijn echt heel verdrietig onder. Hij vertrouwt op de Heer, maar het leven is een geschenk. De komende tijd wachten nog zoveel mooie dingen. Een kleinzoon van hem gaat trouwen. Een dochter van Jurina, die ook regelmatig de dienst begeleidt. Zijn twee kleinkinderen die zitten op beleidingscategorisatie, zullen misschien dit jaar beleidings doen. Het zijn allemaal van die dingen. Waarom het leven zo mooi is en je wilt het graag meemaken en erbij zijn. We zullen ook voor Klaas en Emmy bidden. Laten we de Heren zoeken. Heer onze God, geef ons geduld om op u te wachten. En als we wachten moeten, geef dat ons geloof er niet op stuk loopt. Help ons om te blijven vertrouwen. Te blijven vertrouwen op uw wijsheid. U weet het beter dan wij. U ziet het hele plaatje, wij zien maar één klein beetje. Help ons om te blijven vertrouwen op uw genade. Heer, wij zijn toch uw oogappels door Jezus Christus, uw Zoon. En we hoeven dat toch niet te verdienen. En help ons te blijven vertrouwen op uw almacht. U zult ons redden. Is het niet in deze tijd, dan is het in eeuwigheid. Maar u zult ons redden. Heer, wilt u zijn met hen voor wie dit nu echt werkelijkheid is? Dat zijn de vragen waarmee ik worstel. Waarom hoort God mij niet? Waarom geeft hij niet waar ik zo naar verlang? Heer, help hen te wachten. Help ons te wachten. Help ons te wachten op de dag van Christus. De dag dat hij terugkomt. Help ons te wachten als we lijden onder ziek zijn. Help ons te wachten als we lijden onder onrecht. Help ons te wachten als we niet gelukkig zijn, als het leven ons zwaar is. Help ons te wachten als we ons afvragen, wat doen we hier nog? Heere, wees ons nabij. Wij bidden u voor de familie Davelaar. Heere, wilt u daar troost geven? En kracht. Wilt u hoop geven? Wilt u zijn met Hilbert? Wilt u voor hem zorgen? En Heere, kon het zijn? Wilt u hem ook herstel geven? En geven dat hij verlost wordt van de pijn? Heer, we bidden u voor Klaas en Emmy Dijkema. Wat schrikken we als we zoiets horen. Iemand uit ons midden. Hier, kerk aan het plein. En dan dit bericht. En we kunnen niets meer voor je doen. Heer, zouden we dan niet huilen? We vragen u, wilt u hen erbij zijn? En doen ervaren dat u hem bij de hand houdt, vasthoudt en kracht geeft. Heer, wij bidden u of u wil zijn met de synode en de landelijke vergadering die samengaan. We danken u voor de goede vergadering van gisteren, van de landelijke vergadering. Dat er een verlangen is naar eenheid en dat die breed gedragen wordt. Heer, wat is dat mooi. Wilt u het zegenen? Wilt u ons als kerkgemeenschappen nabij zijn en geven dat we uw zegen mogen ervaren? We bidden u ook voor de christelijk gereformeerde kerk. We zien daar hoe moeilijk het is om elkaar vast te houden en om bij elkaar te blijven. Heer, wilt u geven dat daar ook de eenheid gevonden mag worden? Eenheid in dezelfde liefde, in hetzelfde geloof en in het besef dat we allemaal van genade moeten leven. Vader, wilt u zo ons horen en daar ons nabij zijn? En wil u bidden of u het beroepingswerk wil zegenen? Wilt u geven dat er in de burcht ook een tweede predikant bij mag komen? En wilt u ons zegenen in de weg die gegaan is met Wilmer Blijdorp? Wilt u aan Wilmer en zijn vrouw Hanneke ruimte geven om hierover na te denken? En wilt u hen vooral geloof geven om in geloof ook een beslissing te kunnen nemen? Maar u weet wat ons verlangen is. Heere, wilt u ons horen? Hoor zo ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Je mag je gaven geven. Die zijn daarvoor bestemd dat het evangelie de wereld over mag gaan. Zijn bestemd voor het zendingswerk. Daarna zingen we nog één lied. Dat is Hemelhoog 721. Jezus. Zometeen koffie en koek. En nu aan het eind van deze dienst mag ik je geven wat veel beter en nog veel mooier is. De zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.